Ja, er is nog één ding waar we het werkelijk over moeten hebben. En dat is over dat beroemde onderscheid wat dan het Nieuwe Testament maakt tussen vader en zoon. U ziet dat ik hier een schema heb opgeschreven waar inderdaad sprake is van een drieheid zowel als een eenheid. En uiteindelijk dus een drie-eenheid met de klemtoon op eenheid vanzelfsprekend. En zo hoort het ook. Maar het neemt niet weg dat we dat gedaan hebben zonder daarbij gebruik te maken van begrippen als vader en zoon. De reden daarvoor is duidelijk genoeg. In het Oude Testament speelt het bepaald geen overwegende rol. En in het Nieuwe Testament speelt het wel een rol, maar niet in verband met het wezen van de Godheid. En daar zit nou net het hele probleem. Het is namelijk zo dat het zoonschap weliswaar... Het zoonschap van de Heer Jezus Christus weliswaar uitgebreid in de Bijbel aan de orde komt, maar het is een begrip wat te maken heeft met de verhouding tussen de Heer Jezus Christus, die mens werd, maar die niettemin de Zoon van God is, de erfgenaam van God is, en daarom is het een zaak die wel degelijk tijdgebonden is, en dat is dan ook de reden waarom verschillende alternatieve zienswijzen daar rekening mee houden. Het is namelijk zo dat we in de schrift uitdrukkelijk te maken hebben met, Psalm 2. Daar ga ik dan eerst maar naartoe, want die mag ik absoluut niet missen. Psalm 2, waarin namelijk gezegd wordt dat de Zoon van God heden, dat wil zeggen op een bepaalde dag, ooit gegenereerd werd. En daar hebben we twee van die begrippen die we vanmorgen besproken hebben bij elkaar. Namelijk het begrip zoon en het verwekken of gewinnen, dan wel genereren. U weet, psalm 2, dat is die psalm waarin staat dat alle volkeren, joden en heidenen, zich verenigen in een gemeenschappelijke vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. Zoals het ook uitdrukkelijk wordt toegelicht vervolgens in de verklaring van deze psalm in Handelingen 4... Namelijk de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Zijn de heidenen en de volken, de heidenen, de heidense natie en de volken zijn de volken Israëls. En ze stellen zich tezamen op tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde. Daar kom ik misschien nog wel eens op terug. Maar het gaat erom dat Jehovah en zijn gezalfde niet twee wezens zijn, maar één. Jehovah en zijn gezalfde is een hendiadisme. Misschien dat ik dat begrip later nog eens uitleg als ik nog de tijd heb vanmiddag, maar het is Jehovah, namelijk de gezalfde des Heeren, of de gezalfde van Jehovah. Maar dan wordt er gezegd in vers 10, ik toch heb mijn koning gezalfd. Hoewel ik meteen moet zeggen, dat woord zalven staat daar niet. Er staat, ik toch heb mijn koning gesteld. Dat zou een betere vertaling zijn. Vers 6, ja, zei ik dat niet?
Nee.
Dan zei ik het verkeerd. 10, nee, daar moet ik ook niet naartoe ook. Nee hoor, 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd, of gesteld eigenlijk over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik kan u geruststellen, over een week heb ik een nieuwe bril, is mij verteld. Dus misschien dat ik dan niet meer een 6 voor een 10 aanzie. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Sion is namelijk de plaats waar de troon van David stond. Een van de bergen waarop Jeruzalem verondersteld wordt gebouwd te zijn. En Sion is de plaats van de troon van David. Maar via een overdrachtelijk woordgebruik wordt de term Sion dan uiteindelijk ook toegepast voor het gehele koninkrijk van de Messias. Dat is een heel normaal taaleigen. Maar dan gaat het verder. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere, Jehovah, heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, en daar heb je de zoon in het Oude Testament, de zoon van God, gij zijt mijn zoon, en nou kunt u hoog en laag springen en allerlei moeite doen om andere manuscripten erbij te halen, maar er staat echt overal, heden heb ik u gegenereerd. En generatie of genereren is het proces van het verkrijgen van een zoon, namelijk een erfgenaam. En als er staat dat het heden gebeurd is, dan moet er een dag, namelijk heden, geweest zijn waarop die zoon er kwam. Gewonnen werd, zal ik dan maar zeggen, of gegenereerd werd. Dat is nou eenmaal de conclusie die je trekken moet. Daarom is het, is het onmogelijk te spreken over de eeuwige zoon in de zin van hij die als zoon altijd al bestaan heeft. Degene die dan gewoonlijk genoemd wordt de tweede persoon van de Godheid, die bestaat dan misschien van eeuwigheid, dat is niemand die dat ontkent, ik tenminste niet, maar het zoonschap of zijn zoonschap is van latere datum. Nou, en daar zijn dan verschillende theorieën over, want er zijn er dan die zeggen dat hij is tot zoon geworden of hij is tot zoon verwekt voor de schepping. Dat wil zeggen, niet helemaal aan het begin, hij heeft wel een begin, maar dat was een begin voor alle andere beginnen. En dan heeft men dat fraai opgelost, dan betekent dat hij er al was van voor Genesis 1 vers 1, zal ik dan maar zeggen. En dan speelt het verder dus ook geen rol meer in de schrift. Maar dat staat er niet, er staat heden. Anderen zeggen, ja, maar het slaat natuurlijk op zijn geboorte in Bethlehem, want onder de Zoon van God verstaan zij Jezus van Nazareth. En dat is niet geheel onbijbels, maar de fout die in al die redeneringen, het zijn heel bekende redeneringen trouwens, gemaakt wordt, is dat men gewoon het schriftuurlijk commentaar op dit vers over het hoofd ziet. Ik zei net al, vers 1 en 2 worden toegelicht in Handelingen 4, waar gezegd wordt dat heiden en joden inderdaad verenigd zijn, namelijk Pilatus en Herodes zijn verenigd in een gemeenschappelijke, of tegen hun gemeenschappelijke vijand, Jezus van Nazareth. En iets dergelijks is aan de hand met vers 7. Want als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan ziet u onder vers 7 van Psalm 2 staan een verwijzing naar Handelingen 13 vers 33 en Hebreeën 1 vers 5 en Hebreeën 5 vers 5. Hebt u dat? Nou, dan heb ik dus niks nieuws uitgevonden, want het staat er gewoon onder. Dat is makkelijk, hè? Dus daar gaan we eens even naartoe, naar Handelingen 13... Dat is makkelijk genoeg. En dan begin ik te lezen vanaf vers 29 vanwege het verband. Handelingen 13 vers 29. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En dan, als hij Jezus verwekt heeft, God heeft de beloften aan de Vader vervuld als hij Jezus verwekt heeft. Maar het woord wat daar staat betekent inderdaad gewoon opstaan. Of nee, doen opstaan. Dus verwekken, ik wil niet zeggen voortplanting of zoiets. Nee, het is een doen opstaan, letterlijk. En daarna, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, en die hadden we zojuist onder ogen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan is de vraag, wanneer was heden? Als je het mij vraagt, 17 Nisan van het jaar 32 van onze jaartelling. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom, dat was de dag van de opstanding van Christus. Die zoon werd verwekt door de opstanding. Dat doen opstaan, dat is gebeurd bij de opstanding uit de dood. Die verwekking die hier genoemd wordt, dat opstaan, was niet zijn geboorte in Bethlehem ook. Het was ook niet van voor de grondlegging der wereld of om maar zijn gekke term te gebruiken in dit verband dan. Hè. Nee, het is bij zijn opstanding en dat staat er ook. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, dubbele punt, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat is uit Jesaja 55 geciteerd. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, dat is psalm 16, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien, want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien, waarmee u maar ziet dat dit hele hoofdstuk, dit hele schriftgedeelte, spreekt over de opstanding van Christus en zegt dat dat de vervulling is van psalm 2, waar God zegt dat hij zijn zoon zou genereren, verwekken. Nou, en als u me nou even de tijd geeft, dan zal ik u proberen uit te leggen dat, dat het erfrecht een instelling is die zijn oorzaak heeft in het feit dat iemand sterft. Als iemand niet zou sterven, zou je geen erfgenaam nodig hebben, zou je geen zoon nodig hebben. Want de zoon is degene die langzamerhand, maar uiteindelijk definitief, de plaats inneemt van de vader en daardoor eventueel, mocht hij van plan zijn te overlijden, zelf eventueel weer tot vader wordt. Want een erfgenaam is er altijd. Maar het heeft dus te maken, zoonschap en vaderschap heeft uitdrukkelijk te maken met de dood. Als er geen dood was, zou er geen vaderschap en zoonschap hoeven te zijn. Want zoon is de voortzetting van de vader. Ik heb het vanmorgen niet gezegd, maar het woord voor zoon wordt ook gewoon vertaald met bouwer. Dus het begrip bouwen zit daarin. Dat betekent het. Een voortbouwen. Niet alleen een uitbouwen, in die zin van die cirkel zal ik maar zeggen, maar ook een voortbouwen als het ware door de tijd heen. De zoon is de voortzetting van de vader. En daarom wordt de zoon vaak ook aangeduid met de naam van de vader. Zoals dat bijvoorbeeld bij de Messias gebeurt, die in sommige profetieën gewoon David heet. Mijn knecht David zal koning over hem wezen. Maar David was al lang dood toen het gezegd werd. Het ging om de zonen Davids. Maar de zonen David staat in de plaats van David. Van David. Net zo goed als alle mensen in de Bijbel aangeduid worden met de naam van hun stamvader Adam. En dan zeggen wij, ja, Adam betekent mens. En dan zeg ik, nee, dat is niet waar. Het wordt alleen zo een beetje toegepast, maar dat betekent het echt niet. Maar wij dragen de naam van onze gemeenschappelijke stamvader. Zie? En daarom, nou ik dat toch over heb, de term zoon van de mens, namelijk zoon van Adam, is dan ook door een van de hoogste titels die de Heer Jezus maakt kan hebben, omdat het aangeeft dat hij de erfgenaam is van de oorspronkelijk aangestelde vorst, koning dus over deze aarde. En dat was Adam. Dat is Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijnde bezoekt en de zoon des mensen, dat is Christus dus, de erfgenaam van Adam, dat, hoe staat het er? Dat gij naar hem omziet, zoiets, hè? Ja, gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Dat bent u niet, dat is uw buurman ook niet, dat is Christus. Trouwens, dat zeg ik niet hoor, dat zegt Hebreeën 2, daar staat dat gewoon. Daar wordt die psalm regelrecht van toepassing gebracht op Christus. Nou, daar moeten we het nou eens over hebben, want zoonschap en vaderschap is afhankelijk van dood, van de dood als zodanig. Als vader niet zou sterven, dan zou er nooit een zoon hoeven te zijn, want dan zou hij gewoon zelfs zijn eigen bezittingen houden. Maar sinds de dood treedt het erfrecht in werking en sindsdien praten we over vader en zoon. En de zoon wordt eerst mede-eigenaar met de vader, zodat ze eerst samen de zaak draaien, zal ik dan maar zeggen. En uiteindelijk neemt dan de zoon over als namelijk de vader overlijdt. En als we praten over de Godheid en we gebruiken termen als vader en zoon, heeft dat inderdaad alles te maken met dood en opstanding.
Ja, mevrouw. Dus het was niet God zelf die daar aan houdt in.
Natuurlijk was het God zelf. Ja, nee, natuurlijk was dat God zelf. Dat is ook uitdrukkelijk zo. Maar laat ik voor nog aan beginnen. Wat de schrift namelijk leert, is dat God mens werd. God zich openbaarde, zich veruiterlijkte tot het uiterste. Uitermate namelijk. Waarna hij vervolgens ook weer uitermate tot het uiterste dus werd verhoogd. Want die veruiterlijking is wel degelijk een vernedering. Ja. Nou, en waar het om gaat is dit. Dat vaderschap en zoonschap te maken hebben met dat hele proces. Ja.
Maar God de Vader sterft toch niet? Dus om God de Vader niet sterft, kan de zoon ook niet erfgenaam.
Ja, ik kan op die redenering kan ik geen antwoord op geven. Want de uitdrukking God de Vader komt in de Bijbel in dat verband zo niet voor. Want wat er staat, is dat God een verbond sluit. Jehovah Elohim, er is geen andere God dan hij, sluit een verbond met Israël, treedt met Israël in een huwelijksverbond. En wie sterft er vervolgens? Die God. Jehovah Elohim sterft, waardoor het verbond definitief tot het verleden behoort. Dat is Romeinen 7. Wie stierf er aan het kruis? Jezus van Nazareth, zegt u. Ja, dat klopt. Maar het was ook wel degelijk Jehovah Elohim en dus uiteindelijk Elohim. Kijk, dat we daar moeilijkheden mee hebben met dat te begrijpen, dat kan ik me wel voorstellen. Maar het gaat in de eerste plaats om of we puur de Bijbelse termen daarvoor accepteren. Dan kun je daarna altijd nog moeite doen om te begrijpen wat er aan de hand is. Maar het blijft zo dat de God die hemel en aarde geschapen is de God van Israël. En dat is de God met wie Israël een verbond had dus. En dat is de God die zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Want anders klopt het hele redenering van Romeinen 7 niet. Want waar het om gaat is dit. Dat God namelijk zichzelf geledigd heeft. Het is bijna heiligschennis, maar ik zal het toch doen. Wat er gebeurd is, is namelijk dit. Het centrum blijft weg. God komt naar de aarde, wordt mens en geeft, althans gedurende zekere tijd, in die hoedanigheid zijn godheid op. En waar het om gaat is dit, dat de mens sowieso uiterlijk is. Het heeft te maken met uiterlijke dingen, uiterlijk wezen. Bovendien, een mens is een vat, dat weet u waarschijnlijk. Een holvat, zegt de schrift ook, ik kan het ook niet helpen. Maar gewoonlijk wordt dat ook dagelijks bewezen. Want zij klinken inderdaad tamelijk hard, maar het is een holvat. En wat dan ook de mens wordt voorgehouden, is dat hij gevuld moet worden. Over de wedergeboren mens staat namelijk dat hij bijvoorbeeld die schat heeft in ademvaten. En uiteindelijk is het zo, daar zit die schat in, maar dat hoeft niet zo te blijven. Want uiteindelijk is dat ademvat ook een tijdelijke aangelegenheid. Want we weten allemaal dat ademvaten broos zijn en uiteindelijk ook inderdaad breken. Dat is ook de bedoeling, dat moest Gideon bijvoorbeeld ook leren. Je krijgt een paar seconden de tijd om erover na te denken. Hè? Want die sloegen de vaten stuk en de fakkel kwam eruit tevoorschijn. Enzovoort. Het was ook een boel herrie, maar het was de laatste herrie die het vat voortbracht. En de vijand ging op de vlucht. Niet voor de herrie, maar wel voor het licht, zeg ik altijd maar. Ja, dat weet ik niet, maar dat zeg ik maar zo dan. Hè? Want dat is wat er gebeurde. Vaten worden per definitie eerst gevuld en eventueel verbroken, maar na verloop van tijd zeker. Ik denk aan die vaten die bijvoorbeeld in Johannes 2 voorkomen. Vaten gevuld met water, wat dan veranderd wordt in wijn enzovoort. Die vaten zijn gewoon een beeld van de oude mens. En daarom ook van het natuurlijke Israël of van de schepping als zodanig. Het is in wezen hol. En wat er gebeurt is dit, dat God mens wordt en daarom zichzelf ledigt, hol wordt. En dat is nou precies wat wij, nou wij niet, want ik gebruik die term nooit, maar wat officieel genoemd wordt de kenosis, namelijk de ontlediging, de lediging dus gewoon, van God zelf. En dat wordt genoemd in Filippenzen, daar bladeren we dus maar even naartoe. Ach, niet alleen in Filippenzen, maar de term is daar wel aan ontleend. En verder vinden we dat de hele Bijbel door, met name in het Nieuwe Testament natuurlijk, dat God zichzelf geledigd heeft. Daar staat namelijk over de Heer Jezus Christus, in Filippenzen 2, dat is bladzij 1126. Nee? Nou, maar ik heb toch een goede bril nog hoor. Daar staat in vers 6 van Filippenzen 2. Die gaat over Christus Jezus uit vers 5. Dan moet je opletten, wat een prachtige redenering. Vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En de naam Christus staat voorop, want dat is de opgewekte. Dat is degene die inmiddels is opgewekt. En over hem wordt dan gezegd, vers 6. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. En even wil niet zeggen dat het maar kort was, maar even wil zeggen dat het gelijk was. Goden even gelijk wil gewoon zeggen dat hij God gelijk was. Want hij was God. En dan staat er, maar heeft zichzelf geledigd, vertaald met vernietigd, maar daar, hier staat het woord ledigen. Hij heeft zichzelf geledigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, want het binnenste, dat wat vult, is dat wat werkelijk inhoud geeft. Dat is de essentie namelijk der dingen. Zie je? En de essentie van een dienstknecht is dat hij een baas heeft. En het is die baas die zijn leven vult. En het is ook de dienstknecht die in de uiterlijke wereld de werktuig is van zijn heer, van zijn meester zal ik maar zeggen. En er staat van de Heer Jezus, Christus Jezus, dat hij zichzelf vernietigd, geledigd heeft en de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen. Hij ontleende, voor zover hij inhoud had, had hij inhoud vanwege de opdracht die hij moest uitvoeren. Hij kwam met een bepaald doel naar de aarde. Zijn eigen identiteit als het ware opgegeven, want zo staat het. Ik kan het niet helpen. Ik wil wel zeggen, hoe kan ik dat nou begrijpen? Dan zeg ik, doe je best. Het gaat erom dat er gewoon zo staat. Hij heeft zichzelf geledigd, de gestalte is van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Ja, niet alleen gelijk aan de mens, hij was dus een mens. Het is echt een is-gelijkteken. En daarom, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, namelijk nog verder. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat alles deed hij als dienstknecht en in gehoorzaamheid. En daarmee zijn eigenlijk al die versen verklaard, de talloze versen in het Johannesevangelie, waar hij over zichzelf spreekt als de zoon. En hij zegt, ik doe niks van mezelf, ik spreek niks van mezelf. Al wat ik doe, doe ik namens mijn vader en doe ik in opdracht van mijn vader. Alle woorden die ik spreek, spreek ik namens mijn vader enzovoorts. Dat wil zeggen, hij zelf was de geledigde, de ontledigde. En hij sprak over de inhoud van zijn leven als over afstand. Namelijk, dat komt ergens anders vandaan. Dat komt van boven en het kwam ook van boven. Als ik het zo zeg, hoeft het geen probleem te zijn. Het kwam van boven. En ik was in de gedaante als mens om een opdracht van boven uit te voeren. Maar je was mens. En laten we elkaar nog goed begrijpen. Natuurlijk, hij was mens. Hij was God. Ik heb dat nooit ontkend. En het is ook niet de bedoeling. Maar niettemin is het bovendien waar dat hij mens was. En dat hij als mens op aarde geleefd heeft. Niet als God. Maar als mens. En als je zegt, ja, maar die wonderen die hij dan deed. Zeg ik, hoeveel mensen hebben we in de Bijbel eigenlijk die wonderen en tekenen deden? En die gewoon mensen waren en die niet God waren. Dus die wonderen op zich, die zeggen echt niet dat hij God was. Ze zeggen alleen dat hij een profeet was. Dat hij een goddelijke zender had enzovoorts. En dat is ook wat de schrift zegt, dat hij als profeet kwam. Bovendien, hij kwam als het woord en dus als een profeet. Het kan al niet missen natuurlijk. Zie? Dus hij was als mens op aarde en hij vervulde een opdracht die hij van boven had gekregen. Maar hij had zichzelf ontledigd en daarom had hij de gestalte van een mens aangenomen. Een mens is namelijk een leeg wezen. Een mens moet namelijk gevuld worden. De zin van het bestaan van de mens is ook niet te vinden in de mens. De mens is hol. Daarom wordt hij altijd duizelig als hij naar binnen kijkt. Want hij heeft hoogtevrees, zal ik maar zeggen. Zo ongeveer ligt dat, hè? In een paar woorden samengevat. Hij zoekt naar de inhoud van zijn leven. Die kan hij niet vinden. Nee, al ligt niet. Want de inhoud van het leven van een mens wordt gegeven door God. En als wij wedergeboren zijn, dan hebben we die inhoud. Dan hebben we een schat gekregen in dit aardenvat. Dat is dan ook maar tijdelijk. Het is een voorschot op de toekomende erfenis enzovoorts. We krijgen dan ook een nieuw lichaam enzovoorts in de opstanding. Maar dat is nou allemaal het onderwerp niet. Maar het gaat er maar om dat de mens van natuur een hol vat is en gevuld moet worden. En de Heer Jezus als mens op aarde had zichzelf dan ook geledigd van de volheid die hij had. Hij was dus vernederd, geledigd en vernederd als dienstknecht. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. De dood van het kruis. En dan staat er, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. God heeft hem vernederd eerst, opdat hij hem daarna zou verhogen en zelfs opdat hij hem daarna zou kunnen verhogen. Als God, als de Heer Jezus de hoogste is die er is, dan kan hij natuurlijk niet verhoogd worden. Hij is vernederd geworden om daarna verhoogd te kunnen worden. Er staat hier ook, bovendien, God heeft hem verhoogd omdat hij zich vernederd heeft. En niet alleen dat, er staat, daarom heeft hem ook God uitermate, dat wil zeggen, niet zeggen veel, dat wil zeggen alles. Namelijk tot de uiterste maat, een hogere maat is er niet. Kijk, dat is deze maat weer. Als je vanuit de cirkel weer naar binnen gaat, of van buiten de cirkel weer naar binnen gaat, dus de hoogste maat is inderdaad het centrum. Wat is het? En als u nog even erbij denkt, waar we het straks even over hadden, dat het feitelijk gaat om het beruchte ei. Dan zult u ook zien dat al het proces van dood en opstanding van de Heer Jezus en daarna zijn hemelvaart, dat hij namelijk dwars door twee hemelen. Kijk eens, ik geef ineens de tekening een totaal andere betekenis. Dat hij dwars door twee hemelen is doorgegaan tot in het binnenst heiligdom. Dan ziet u met één oogopslag dat dat precies hetzelfde is als de bevruchting van een ei. En dat is nou net waar het om gaat. Want door die bevruchting, om het dan zo te zeggen, want hij draagt immers vrucht. Indien de tarwegraan niet in de aarde valt en sterft enzovoorts. Hè? Ze zal het geen vrucht zien. Nou wel, door die bevruchting of uit die bevruchting komt inderdaad een nieuwe schepping tot stand. En zoals bij het ei het inwendige verdwijnt, zo zal van deze wereld het inwendige verdwijnen. Dit hemelen, namelijk de hemelen en de aarde. Er zal een nieuwe schepping daarvoor in de plaats komen. Ja, dat is heel vlug. En er zijn natuurlijk heel veel ja-maars bij, dat weet ik ook wel. Maar dat houden we dan maar een keer voor een andere keer te goed. Het gaat om dit principe, dat de Heer Jezus vanuit de dood is opgestaan, waarin hij eerst heen is gegaan, en is daarna verhoogd tot de uiterste maat. En er staat bovendien bij, en God heeft hem ook een naam gegeven, welke boven alle naam is. Welke naam was dat ook alweer?
Christus.
Ja, nee, Jehovah hoor. Er was toch geen hogere naam dan Jehovah? Inderdaad. Nou, en wat er dus gebeurd is, is dit, dat God zelf zich vernederd heeft, heeft zich veruiterlijk, heeft zich geopenbaard, in eerste instantie als geest, daarna zelfs als Jehovah, want dat was toch echt de volgorde, ook in Genesis 1. En daarna is Jehovah ook op aarde gekomen als Jehoshua. Let wel, als Jehovah Jehoshua. Als de Heere Jezus. Want echt, het woord Heere in het Nieuwe Testament is volledig het equivalent van het Hebreeuwse Jehovah. Dat is een taalkundige kwestie, daar ga ik nog niet op in meer. Maar het is volledig hetzelfde. Als we spreken over de Heere Jezus, hebben we het over Jehovah Jezus. Kortom, degene die een verbond had met de mens, of speciaal dan met Israël. Hij kwam op aarde, werd mens, als de Heere Jezus. Of gewoon als Jezus, gewoon in de evangelie heet hij gewoon maar Jezus. Puur als de mens. En daarna is hij gestorven. Want vier is nu eenmaal vergankelijk. Leidt tot het kruis. En dus tot de dood. De deur. En hij is die deur uitgegaan, zal ik dan maar zeggen. Deze wereld verlaten. Maar hij is opgestaan uit de dood. En God heeft hem verhoogd. En hij is gezeten. In de hemel staat er. Maar God heeft hem uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Maar het was de naam die hij oorspronkelijk droeg. Inderdaad, ja. Jehovah. En daar kijkt u van op. Maar dat is niks bijzonders. Dat is de climax van de eerste preek in het Nieuwe Testament die we kennen. Die van Petrus bedoel ik dus op de Pinksterdag, Handelingen 2. De climax is, laat ik het even voorlezen. In Handelingen 2. En dan krijgen we meteen de verbinding met weer een ander schriftgedeelte. Er staat in vers 34, want David is niet opgevaren in de hemel. Hoewel er iets over opvarend en hemel in de psalmen staat, psalm 69 bijvoorbeeld. Maar er staat, David was niet opgevaren naar de hemel. Maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechter. Hand staat er dan steeds achter, waarom weet ik niet. Zie maar wat je makkelijk vindt. Maar zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. En dan de climax van de toespraak. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere, een staat er niet, want dat bestaat niet. En Heere is gewoon Jehovah. Dat God hem tot Jehovah, tot Heere en Christus en Messias dus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Was hij dan niet de Heere? Jawel. Maar hij heeft zichzelf geledigd en is gestorven. Toen was hij niks meer, want daar komt het op neer. Maar God heeft hem opgewekt en God heeft hem die naam gewoon weer gegeven. God heeft hem gesteld tot Jehovah en dat niet alleen, want dat was hij voorheen ook al, maar bovendien tot Messias. Want het punt blijft dat Jezus van Nazareth bij zijn geboorte niet de Messias was. Maar hij was bij zijn wedergeboorte, namelijk bij zijn opstanding uit de dood, de Messias, de beloofde, de gezalfde des Heren. En dat is de vervulling van Psalm 2 ook, waarover Handelingen 13 dan zei, dat is de opstanding. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, is een uitspraak over de opstanding van Christus. En dat betekent dat in laatste, niet in eerste, maar in laatste instantie, de zoon daar was en definitief daar was, bij de opstanding. En er zijn schriftplaatsen te over die dat gewoon ronduit ook bevestigen. Of bevestigen, die dat ook gewoon zeggen. Net als deze paar schriftplaatsen die we al gelezen hebben. Want dan gaan we even verder. Er zijn namelijk een hele reeks schriftplaatsen die aangehaald worden om te laten zien dat de zogenaamde tweede persoon, zal ik maar zeggen, de zoon van God, dat die de uitdrukking is van het beeld van God. En dan zeg ik, ja, dat is wel zo, maar het wordt uitsluitend gezegd in de Bijbel over de opgewekte Christus. Het zijn teksten die wij gebruiken bij Christologie en dan zeggen, wie was Christus, wie was de zoon, wie was het woord? Dan zeggen we, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, hij is het beeld Gods. Kortom, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En dat zijn fraaie teksten, maar ze zijn niet van toepassing op de Heer onder het Oude Testament. Ja, begrijp je me nou goed? Ik zeg niet dat Jehovah ook niet een uitgedrukt beeld is van Gods zelfstandigheid, maar ik zeg alleen dat die verzen die ik nou citeer, en die altijd geciteerd worden, niet spreken over God als zodanig, of over de Heer, Jehovah, of over Jezus van Nazareth. Ze spreken over de opgewekte, over Christus Jezus. Ik zal u ze allemaal noemen. Ik noem 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, vers 4. Eigenlijk vers 3 begin ik dan. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God van deze eeuw, Satan dus, de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En hier wordt niet gesproken over de Heer Jezus bij zijn menswording of van voorheen onder het oude verbond. Maar het gaat over Christus, de opgewekte, de Messias. Die is het beeld Gods. Was hij dat daarvoor dan niet? Nou, voor zijn dood, voor Golgotha niet. Voor zijn menswording wel, alleen dat zegt dit vers niet. En ik heb ook niet de tijd om daarop in te gaan. Maar dit vers spreekt uitdrukkelijk over de opgewekte. Die is het beeld Gods. En laten we maar gewoon doorgaan, dan bevestigt het zich vanzelf. Dan gaan we naar, ik heb gewoon de Bijbelse volgorde, dan gaan we naar Efeze 4. Efeze 4 vers 13. Waar gesproken wordt over het werk tot opbouw van het lichaam van Christus. Waar dan staat in vers 13. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon. Gods, tot een volkomen man, een volwassen man betekent dat, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. En het gaat over Christus nu uiteraard, al was het maar omdat deze brief juist begint met te melden dat Christus is opgewekt en is gezeten ter rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. De rechterhand des troons van God of zoiets in het eerste hoofdstuk, misschien kom ik daar nog even terug. Maar het gaat erom dat hier gesproken wordt over de volheid van Christus in verband met wat hij nu is. Maar herinnert u zich dat Filippenzen zei, toen hij op mens werd, toen hij op aarde kwam, werd hij geledigd. Hij heeft zich geledigd, maar nu is hij weer vol, vervuld. Toen hij mens werd, legde hij zijn hoge titels af. Kwam hij als zoon des mensen, kwam hij als de mens op aarde. En dus geledigd. Maar sinds zijn opstanding in de hemelvaart is hij weer vervuld en woont in hem de volheid van de Godheid. We zullen dat verder zien. Hier staat er dus de grootte der volheid van Christus. En het gaat nog steeds over wat hij nu is. En datzelfde vinden we dan een paar bladzijden verder in Colossense 1. Waar vers 13, het eind van vers 13, spreekt over de zoon van Gods liefde. De zoon van de vader. De zoon zijner liefde, vers 14, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijken gods. Want wie is het beeld gods? Ja, we zullen er maar niet verder op ingaan, maar in Christus is het beelddrager gods, ja. Inderdaad, Christus als de echte, namelijk de laatste Adam, is de beelddrager Gods. Naar wiens beeld wij overigens ook veranderd worden, volgens Romeinen 8. Maar goed, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen, enzovoorts. En dan wordt er vervolgens gesproken over wat hij is. En dan staat er in vers 19 dan ook, want het is welbehagen geweest, want de schuingedrukte woorden sla ik maar weer eens over, het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Volheid. Sinds wanneer? Sinds zijn opstanding uiteraard. De Zoon. In de Zoon woont al de volheid der Godheid, inderdaad lichamelijk. Maar dat is sinds zijn opstanding. Dat staat dan ook vervolgens weer in hoofdstuk 2 van deze Colossense brief. Vers 9. Want in hem woont, niet woonde, maar woont in verband met zijn opstanding. Dat wordt trouwens in een paar versen verder genoemd, die dood en opstanding. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. In de mens, Jezus Christus, woont al de volheid der Godheid. Daarom is hij niet alleen volmaakt God, maar hij is bovendien ook volmaakt mens. Want de bedoeling van de mens als vat is dat hij inderdaad vervuld wordt met al de volheid Gods. Zal ik het eens anders zeggen even? Waarmee moet de mens vervuld worden? Aha, met de Heilige Geest, ja. Nou, dat zei ik. Met God namelijk. Ja, ja, zo zit dat. Maar goed, laat ik nog even verder gaan. Laat ik de volgende vers nemen, Hebreeën 1. Waar het helemaal fantastisch mooi staat, hoor. Hebreeën 1. Hoe verder je dan in de Bijbel komt, hoe compacter het weergegeven wordt. En dat vind ik altijd het mooiste. Met zo min mogelijk woorden, zoveel mogelijk zeggen. Hè? Dat is het. Dat heb ik wel nodig ook natuurlijk. Want we, kort is je zijn, hier de tijd snel daarheen. Zij een andere heer. Met de voornaam Johannes. Hebreeën 1 vers 8 vers 1 maar even. Daar staat God, Elohim, God voortijds veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En zeg nou niet, ja, de Heer Jezus kwam op aarde om het woord van God hier te prediken. Want dan heb je de evangelie nog niet zo goed gelezen. Want hij zei meer niet als wel, eerlijk gezegd. Hè? Niet dan? Nou, lees je dat nog maar eens door en dan zou je volgende week terugkomen, weet je nog? Goed. Maar, want er staat, hij heeft gesproken tot de, in deze laatste dagen door, tot ons gesproken door de Zoon. Wie is dat, die Zoon? Dat is degene die gesteld is tot erfgenaam van het heelal. Volgende vers. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, ja het al, het heelal, de hele schepping dus. En dan door welke hij ook de aionen, de eeuwen gemaakt heeft. Wereld is het vertaald, maar goed, laat dat maar even zitten. Maar dat slaat op de verschillende tijdperken waarin de heilshistorie wordt onderverdeeld. Er wordt dus gezegd dat al die tijdperken, al die verdelingen er zijn vanwege dit heilsplan. En vanwege dit stellen van de Zoon, Hyotesos, het stellen van de Zoon, tot erfgenaam namelijk. En dan wordt over hem gezegd, over die Zoon, de welke, alzo hij is, niet was, alzo hij is, het afschijnsel zijner heerlijkheid, afschijnsel dus van Gods heerlijkheid, dat is wat ik heb laten zien. Hij is een afschijnsel naar buiten uit van Gods heerlijkheid. En hij is dan ook het uitgedrukte, hebt u dat expressie? Het uitgedrukte beeld van Gods wezen, zelfstandigheid. Hij is immers het woord. Hij is immers een expressie, hebben we vanmorgen gezien. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het woord, daar heb je woord. Het woord zijner kracht, dat betekent het woord namelijk zijn kracht. Want zijn kracht is het woord, oftewel hij is het woord en hij is dus kracht. En dan, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, want door zichzelf staat er niet, dat is wel zo, maar er staat er niet, hè, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoge, in de hoogste hemelen. Nou, dan heb je het hele verhaal. Wie is de Zoon? De Zoon is degene die opgewekt werd uit de dood, nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, en die gezeten is als erfgenaam uiteraard aan de rechterhand van de majesteit, over majesteit is meer van gesproken, hè? Aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En dan moet je verder lezen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Geworden. Was hij dan niet treffelijker dan de engelen? Hoger, beter dan de engelen? Jawel. Maar daarna is hij minder geworden dan de engelen, want iemand heeft ooit ergens betuigd en gezegd. Hebreeën 2, oftewel Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Vers 7 van Hebreeën 2, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Hij was niet minder dan de engelen, hij was hoger dan de engelen, maar hij is daarna minder geworden dan de engelen, maar inmiddels is hij weer hoger dan de engelen. En dat is dat proces van wedergeboorte. Of van kenosis, ontlediging, maar daarna weer verhoging. Of ontlediging en daarna vervulling, zo moet ik het zeggen. En vernedering en weer verhoging, oftewel dood en weer opnieuw leven. Dat proces is dat. En daar heeft dat begrip zoon mee te maken. Hij is de uiteindelijke erfgenaam van alle titels. Niet alleen van een oude schepping, want die had hij al. Met een enkel commentaar na, op een enkel commentaar na. Want het blijft natuurlijk zo dat degene die wij kennen als Satan, dat dat wel degelijk de God deze eeuw is en dat hij bovendien geschapen werd om over de aarde te regeren. Niet als Satan, niet als tegenstander. Maar hij is het achteraf geworden, zegt de schrift. Ja, dat weet ik ook niet, maar dat zegt de schrift nou eenmaal. Hè? En het punt is dat God dat ook zo laat. Hij zegt niet, nou mag ik niet meer doen. En laat hem daar zitten, maar het gaat veel mooier. God maakt een nieuwe schepping ter vervanging van het oude. En hij maakt zichzelf, of zal ik zeggen zijn zoon, tot, want het is zijn erfgenaam dan, tot eersteling van een nieuwe schepping. Want als de oude voorbij gaat, sterft gewoon, dan is de vraag, waar is de erfgenaam? En natuurlijk moet de erfgenaam God zelf zijn, anders zijn we nog verder van huis. En daarom is de zoon van God, God zelf. En daarom is de zoon van Adam, de laatste Adam, de zoon des mensen, in feite Adam zelf. Ja, dat is moeilijk, maar probeer het even te vatten. Ik bedoel zo, dat als de schrift spreekt over Adam, dan spreekt de schrift ook over Christus. Als tegen Adam gezegd wordt dat hij de aarde moet onderwerpen en daarover heersen, wordt het ook gewoon tot Christus gezegd. Via hem. Want daar gaat het allemaal om. Dat al de volheid der Godheid, bovendien alle volheid, dat mag je Godheid nog weglaten ook, want dat gebeurt in de schrift soms ook. Al de volheid woont in hem. Alle lijnen uit de hele historie komen samen bij die ene persoon, die namelijk al die hoedanigheden erft. En omdat hij de erfgenaam is, heet hij dus gewoon zoon, want dat is een erfgenaam. Dat is het normale Bijbelse woord ervoor. Begrijpt u? En daarom, als we spreken vanaf de eeuwigheid, dan is er geen zoon. Dan is er een God die je alleen vader kunt noemen in de zin van dat hij zijn zegeningen gemeedeelt aan zijn schepping. Dat is waar. Maar dat is niet de belangrijkste betekenis. Dat is er wel een hoor. Maar dat is niet de belangrijkste betekenis. Want de uiteindelijke vervulling van het hele principe is dat God naar de aarde kwam en mens werd en sterft. En door opstanding uit de dood vervolgens de eersteling werd ook van de nieuwe schepping. Waarbij mensheid en godheid verenigd zijn geworden in één en de persoon, één en dezelfde persoon. En dat is de manier waarop een zondige mensheid notabene verzoend wordt met een rechtvaardig God. Die twee zijn één gemaakt, dat is verzoening. En het hangt allemaal samen met dit erfrecht. Daarom is het van essentieel belang dat we dat snappen. En begrijpt u me nou goed, ik weet ook wel dat Jezus van Nazareth ook al de zoon van God genoemd werd. En dat Hebreeën zegt, spreekt over de Heer Jezus tijdens een aardse omwandeling en zegt, ja hij was de zoon, maar hij heeft toch gehoorzaamheid moeten leren. Dat betekent dus dat hij ook al de zoon was hier op aarde. Maar ik heb u toch ook gezegd dat zoonschap niet begint bij opstanding, maar vervuld wordt bij opstanding. Of, laat ik het anders zeggen, het wordt vervuld na de dood van de vader. Maar de zoon leeft eerst samen met de vader en in die zin was hij zoon terwijl hij hier op aarde was. En in die zin was hij wat mij betreft zoon onder het oude verbond, maar dat heb ik nog nooit zo ergens gelezen eerlijk gezegd, dat zou ik zo niet weten. En daar gaat het dus nou niet om. Maar het gaat erom dat het zoonschap vervuld wordt, voltooid wordt, zal ik maar zeggen, in de opstanding. En het blijft zo dat al die rechten en plichten die bij Christus samenkomen, dat hij die verwierf door de opstanding. Want degene die in het Oude Testament beloofd was, de beloofde verlosser, is iemand die uit de dood zou zijn opgestaan eerst. Anders zou het niet in overeenstemming zijn met de profetieën. En daarom Toen men tegen hem zei, gij zijt de Christus, de zonen des levende gods, zei hij niet, dat is niet waar. Maar hij zei wel, vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar je moet wel je mond houden. Ja, nou ja, in gewoon Nederlands. Hè? Maar hij zegt, denk erom dat je er niet over spreekt. Mocht niet over gepraat worden. Waarom niet? Omdat hij het formeel nog niet was. Ja, het wordt meerdere keren gezegd dat er niet over gesproken mocht worden. Zodra hij zich manifesteerde als God zelf, of als de Zoon Gods, wat fundamenteel hetzelfde is, zegt de Bijbel zelf namelijk. Hè, dan wordt het meteen gezegd, denk erom, niet over praten, totdat de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. Daarna mocht er over gesproken worden. En eigenlijk, eerder begrepen ze het ook niet precies hoor. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het zoonschap bevestigd wordt in de opstanding van Christus. Nou goed, ik heb nu even die schriftplaats aangehaald waar staat dat Christus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen enzovoort. Maar dat gaat over de opgewekte, uitdrukkelijk. Zie? En vervolgens is het zo dat bijvoorbeeld zo'n vers als Romeinen 1 vers 4 dan helemaal niet meer moeilijk verklaard hoeft te worden. Het is bijna vermakelijk als je de commentaren leest op dat vers. Er staat namelijk van Christus in Romeinen 1 vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. En neemt u nou een commentaar, dan 10 tegen 1, dat er staat, dit betekent niet dat hij de Zoon werd uit bij de opstanding, maar het betekent dat daar bleek dat hij de Zoon was. Nou, dan zit je dus precies naast. En de reden dat dat zo uitdrukkelijk vermeld wordt, bewijst dat het niet klopt eigenlijk. Hè? Want hier staat uitdrukkelijk dat hij niet alleen niet bewezen werd, maar er staat uitdrukkelijk dat hij bevestigd werd, want dat is het woord, bekrachtigd werd. Die krachtelijk bevestigd werd te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Want in laatste instantie werd hij definitief de Zoon, precies zoals Hebreeën 1 dat net zei, door zijn opstanding uit de doden. Maar de man die daar stierf was wel degelijk de rechthebber op de troon van David. Hij was de erfgenaam van Abraham. Hij was de rechthebber op de troon van Adam. En weet je wat nou interessant is als zo iemand sterft? Wie is de erfgenaam? Wie is de erfgenaam? De wet zegt de naaste familie. Want de naaste familie die overleeft, die wordt dan de zoon, namelijk de erfgenaam. Wie wordt de erfgenaam? Nou, je zou in de eerste plaats, zullen we het leuk zeggen, in de eerste plaats Jacobus. Dus degene die dan ook prompt voorganger wordt van de gemeente Jeruzalem, hoewel die pas tot bekering is gekomen na de opstanding van Christus, maar hij is de man die de recht heeft op de troon van Juda. Bij ontstentenis van Jezus zelf is hij de rechthebber op de troon en dus is hij voorganger in die gemeente in Jeruzalem die naar het zich even liet aanzien het begin zou zijn van het koninkrijk van de Messias hier op aarde. En het zag eruit dat Johannes, dat Jacobus zolang de troon zou waarnemen totdat de Heer Jezus uit de hemel terug zou verschijnen, want dat is wat Petrus predikte. En die had nog gelijk ook, dat de hemel hem moest ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen van de profeten gesproken hebben. Zie? Dus Jacobus in dat geval. Maar het was niet zo. Want de erfgenaam van de gekruisigde was gewoon degene die uit de dood weer opstond. Want de Heer Jezus zelf was zijn eigen meest naaste familielid. En daardoor werd hij zelfs zijn eigen zoon. Waar staat dat in de Bijbel? In Matthäus 1. Daar staat dat gewoon. Ja, dan wijs ik weer naar die brochure over de dynastie van Adam. Daar worden keurig, nou snap je misschien ook waarom, worden keurig de generaties geteld van rechthebbers op de troon. Niet een afstamming wordt gerekend. De generaties van rechthebbers op de troon, van het erfrecht op de troon, worden gerekend. En ze worden geteld. En als u nou gewoon netjes telt, en ik heb dat in die brochure dus voorgedaan, met allerlei argumenten enzovoort. Als je netjes stelt, dan staat er Jechonias die gewoon na de ballingschap Shealtiel. En ik heb vanmorgen al gezegd, Jechonias had helemaal geen kinderen, zegt de Bijbel. Want hij kreeg geen kinderen, hij kreeg een erfgenaam. Hij kreeg geen kinderen, maar daarom kreeg hij wel een zoon. Want er moet toch iemand het recht op de troon overnemen. En toen, ja, aangezien Jechonias de laatste was van de rechthebbers op de troon uit de stam, zou ik dan maar zeggen, uit de familie van Salomo, ging dus de troon over naar de andere zoon, namelijk naar Nathan. En Zacharia zegt zelfs dat als straks de Heer Jezus komt op de Olijfberg en Israël hem zal zien en kennen, zullen alle geslachten van het land over hem rouw bedrijven, het geslacht van David in het bijzonder. En dat van Nathan ook. Want uit die stam is hij namelijk, uit die zoon van David, via Nathan. En je ziet zelfs daar de verwisseling van het eerstgeboorterecht in. Dus na de ballingschap ging de troon die in het begin van de ballingschap bij Jechonias was, die ging naar de andere tak van de familie. Dus laten we zeggen de arme tak. Naar Salatiel, Sealtiel en dan de Zerubabel en dan de hele rij door. En dan wordt er netjes 14 generaties geteld. Niet tot op Jezus, want die is de 13e. Maar tot op Christus, want die is de 14e. En dat staat er ook uitdrukkelijk. Geteld tot Jezus en dan daarna gezegd Christus. Want dat is het. En dan zie je dat daar in het normale menselijke, wettelijke, Joodse geslachtsregister, of laat ik zeggen, register van erfgenamen van de troon, Christus, de uiteindelijke Messias, de 14e is in die reeks en daarom de zoon, namelijk de erfgenaam, is van Jezus. En dan zegt u, maar dat is toch hetzelfde wezen, dezelfde persoon, dezelfde man, zullen we dan maar zeggen. Zeggen, ja, daarom juist. Daarom is hij zijn erfgenaam. Anders had het Jacobus moeten zijn. Dit is een heel eenvoudige zaak. Zie. Want, vergis je nou maar niet, ik heb geen tijd om dat allemaal weer uit te laten zien. Maar de Heer Jezus zegt van zichzelf dat hij de Zoon Gods is. Niet vaak, maar hij zegt het bij gelegenheid. Of laten we zeggen, hij geeft het toe. En dat is wat ze hem kwalijk nemen, de Joden. Want die zeggen, ja, maar daarmee maak je God gelijk. Nou zeg je dat je God bent. Nou, als we dat nou eens even goed onthouden, ze hadden volkomen gelijk. Dat was ook zo. Alleen ze beschouwden dat als heiligschennis, omdat ze hun eigen schrift niet kenden. Nou ja, dat komt meer voor, heb ik wel eens gemerkt. He? Maar ze kenden hun eigen schrift niet. Het is inderdaad zo, de zoon van God is God. De zoon van David heet gewoon David. De zoon van Adam heet gewoon Adam. Nou ja, de laatste, maar gewoon Adam. Zie? En de zoon van Jezus is gewoon... is gewoon Jezus, dezelfde persoon, alleen door zijn opstanding is hij definitief de Christus. Hij is de laatste, want het punt is, hij stond op en hij werd zijn eigen erfgenaam, maar hij is meteen de laatste, want hij is der zonde eenmaal gestorven, staat er, en hij leeft Gode, maar voor altijd, de dood heerst niet meer over hem, zodat hij de laatste rechthebber is op de troon. En daarmee is hij vanzelfsprekend de Messias. En daarom is Jezus de 13e uit de reeks, maar de 14e uit die reeks is Christus. In Matthäus 1 en 14 is trouwens het getal van David, hè? Ja, dat is zo. 14 staat voor het Davidische koningshuis, maar goed, daar gaat het nou niet om. Je vindt dat trouwens 3x14 generaties, waarmee je maar weer ziet dat alle goede dingen, en ook de slechte trouwens, maar dat alle dingen bestaan uit 3. Zo is dat nou eenmaal, ja. Maar goed, dat laten we ook maar even rusten. Maar wat we dus zien, is dat de definitieve bevestiging van het zoonschap plaatsvindt bij de opstanding van Christus. Dat neemt niet weg dat hij voorheen ook de zoon was, in de zin van dat hij leefde met de vader en met de vader medeverantwoordelijk was voor dezelfde dingen. Dat is waar, maar pas bij zijn opstanding was hij definitief de allerlaatste zoon. En het punt is nu dus dat we ook hierin zien dat iemand vader en zoon tegelijk kan zijn. En tot op zekere hoogte was Jezus de zoon van God. En tot op zekere hoogte was hij zelfs de vader van God. Maar dat hebben we vanmorgen al gezien. Hij was de vader der eeuwigheid. Hij had een eeuwigheid weg te geven. Te vererven. En Jezus vererfde de eeuwigheid aan de zoon. Alleen al zo'n vers uit Jesaja 6. Dat de Messias genoemd wordt de vader der eeuwigheid. Bewijst dat hij moest sterven en opstaan. Want de normale afstamming van David, die geeft geen eeuwig leven. Je moet eerst dit leven overwinnen en zelfs de dood overwinnen om altijd durend eeuwig leven te kunnen hebben. En om bovendien voor altoos op de troon te kunnen zitten van David. En daarom vader der eeuwigheid, want het leven wat er is, is in de zoon. En daarom is dat leven per definitie eeuwig leven, want hij is de laatste erfgenaam. En dan ziet u dat zoonschap toch in een wat heel ander licht komt te staan dan wanneer we het alleen in verband zouden brengen met het beruchte leerstuk van de drie-eenheid. Zoonschap heeft te maken met erfrecht en daarom met een nieuwe schepping. Nou, maar dan moet ik nog een paar dingen aanhalen. Want we hebben nou een paar keer gelezen over dat hij zit aan de rechterhand Gods. En dan zegt men, ja, maar dan zitten er toch twee. Dat is wat Jehovah's getuigen ook zeggen. Zegt, jullie kennen er toch maar twee en jullie praten over drie. Maar we lezen in de Bijbel nooit over drie tronen naast elkaar in de hemel. En daar hebben ze nog gelijk aan ook. Maar onder ons gezegd, want gaat niemand verder wat aan. Er staan geen twee tronen hoor. Van de Heer Jezus wordt elders gezegd in Openbaring bijvoorbeeld. Drie? Zo drie, nou weet ik niet. Maar er staat dat hij zit in de troon van zijn vader. Is maar één troon. Is maar één troon. Misschien zitten ze dan samen in één troon, maar niet tenminste één troon. Maar laten we maar eens kijken wat dat dan inhoudt. Want in de eerste plaats wordt dat genoemd in Psalm 110. En dat vind ik zo leuk, want dan zegt men altijd, ja, maar in Psalm 110 vers 1 staat dat de Messias, en daar ben je al mooi aan het op streek, zal zitten aan de rechterhand van Jehovah. Ja, daar staat in Psalm 110, vers 1, Psalm van David. Dan weet u meteen over wie het gaat. Namelijk over de echte David. Hè? Over de Messias. Ja, makkelijk, hè? Maar dat wist hij al, want in de Hebreeënbrief staat het ook. Er staat, de Heere, hoort u de uitspraak? De Heere, helemaal met hoofdletters dus, hè? De Heere, Jehovah, heeft tot mijn Adonai, tot mijn Heere, gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere, dat is Jehovah, Jehovah Elohim, dat is God, heeft gezegd tot de Heere van David, zit aan mijn rechterhand. Hier dus. Ja, dat is voor u links, maar dat kan ik ook niet helpen. Het is niet eens voor de televisie. Maar het is voor u links en het is voor mij rechts. Hè? Dus zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Weet u nou wie er... Wie... Adonai zit aan de rechterhand van Jehovah. Dat is vers 1. Ja, ja. Maar er zijn nog meer versen in deze psalm hoor. Want er staat... In vers 4, een beroemde vers, waar de hele Hebreeënbrief op gebaseerd is. De Heere, Jehovah, heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van de rechtvaardige koning. Naar de ordening van Melchizedek. En dan, vers 5. De Heere, Jehovah, is aan uw rechterhand. Oh, jullie zijn toch wakker, geloof ik. Ja. Want in vers 1 zit Adonai rechts van Jehovah. En in vers 5 zit Jehovah rechts van Adonai, blijkbaar. Dus hoe moeten ze nou zitten? Nou, na een half uur wisselen maar, hè. Nee, jongens, dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Kijk, ik zal proberen het uit te leggen. Ja, maar ja, dat kan wel zijn. Maar hand staat er namelijk ook helemaal niet. Het gaat alleen maar om rechts. Rechts en links. Jamin. Ja, dat heet zo. Jamin, dat is de rechterhand. De zoon van de rechterhand. Benjamin. Over die zoon gaat het. Maar dat is een type van Christus uiteraard. Maar goed. Ik zou moeten aanhalen de Galaten 1, eigenlijk. Oh, nou ja, ik wil het wel doen. Ik zei eigenlijk, maar vooruit. Galaten 1, jullie zijn nog niet moe, hè? Gaat wel, hè? Nou goed, dan nemen we Galaten 2. Want die moet ik hebben. Daar staat in vers 9... En als Jacobus, dat is die Jacobus waar ik het al even over had. Jacob heet hij gewoon. Ja, Jacobus is Grieks en de staat interessanter. Ja. En als Jacobus en Kefas, of Cephas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. Waar staat rechts dus voor en rechterhand? Voor gemeenschap. Wij geven elkaar de rechterhand vanwege de gemeenschap. We geven de ene vijf naar de andere vijf, want je weet dat twee vijven bij elkaar horen, hè? Ja, dat weet je het niet. Nou, andere keer terugkomen, dan leg ik dat uit. Twee vijven horen bij elkaar, zijn samen tien. En we geven die twee vijven aan elkaar. En dat is gemeenschap uit. Dat wil zeggen, we drukken uit. Dat was met de kus ook, maar dat was vrijdagavond nog, hè? Ja. Dat drukt dus uit dat die twee één zijn. Niet dat ze naast elkaar zitten, met een leuning ertussenin, die in de weg zit, weet u wel. Maar het drukt juist uit dat het één is. Dat is de rechterhand. Ik zal het nog beter proberen uit te leggen. Rechts. Rechts is, ja, die handen, die kun je ook zo bij elkaar. Ja, dat is zo, maar het hoort natuurlijk zo. Maar de rechterhand is dus Yamin. En dat komt van Min. Min. En dat is het woord wat in Genesis 1 gebruikt wordt. Als er staat in ieder naar hun aard. En min is het woord voor aard. En Yamin, wat dan vertaald wordt met rechterhand, heeft iets te maken met de eigen aard. En het punt is dat als twee mensen elkaar de rechterhand geven, drukken ze uit dat ze één en dezelfde zijn. Dat ze gemeenschap hebben. Dat één van wezen, één van aard is, zal ik dan maar zeggen. Al klinkt dat wat vreemd. Maar dat is in wezen de betekenis van dat woord. En neem maar uw Bijbel en een concordantie en zoek het begrip rechts dan maar eens op. Je zult zien dat het klopt. Recht. Iemand die zich houdt aan het recht Gods, heeft dan ook gemeenschap met God. Want recht en rechts, dat maken wij verschil tussen, maar het is volstrekt hetzelfde. Het is allemaal right, hè? Het is allemaal precies hetzelfde. En links is uiteraard link. En dat is niet zo best, hè? Ja, dat is nou eenmaal zo. Dus als de een zit aan de rechterhand van die ander, wil niet zeggen dat je er dan twee ziet zitten. Dat is nou juist in essentie precies de zaken omdraaien. Het gaat juist om dat het dan één is. En daarom maakt het niet uit wie naast wie zit, of aan welke kant, of de een rechts zit van de ander, of de ander rechts van de een. Dat verschil is er niet eens. Het is namelijk één. Daarom de rechterhand der gemeenschap. En als er staat dat Christus zit aan de rechterhand Gods, dan betekent niet ineens dat er nou iemand is die God is naast God. Het zou in strijd zijn met al die schriftplaatsen die we al aangehaald hebben vandaag. Er is niemand naast God. God is één. En als Christus tot de uiterste maat verhoogd is, betekent dat hij zit op de troon Gods. Nog sterker, betekent dat hij God is. Of anders gezegd, het betekent dat hij aan de rechterhand God zit. Dat is precies hetzelfde. Zie? Nou, en dat staat dus hier in die Psalm 110, vers 1, vers 5. En dan, ja, ik heb er de tijd niet voor, hè. Maar zal ik ze eens opnoemen? Markus 16, vers 19. Is gezeten, staat er, aan de rechterhand Gods. Handelingen 2, de toespraak van Petrus, vers 33 en vers 36. Hij is door de rechterhand Gods verhoogd, Christus. Door de rechterhand Gods verhoogd. Handelingen 7, vers 55, waar, hoe heet de man, de diaken, Stefanus. Jezus is staande ter rechterhand Gods. Romeinen 8, vers 34. Ja, wat meer is, of die opgewekt is, ja, wat meer is, want er is nog iets meer dan opstanding. Wat meer is, die ook ter rechterhand Gods is. En die ook voor ons bidt. Hoewel hetzelfde hoofdstuk Romeinen 8 zegt dat het de Geest is die voor ons bidt. Maar daar is geen verschil tussen. Want de Heer is de Geest, de onzienlijke, maar dat hebben we eerder deze dag al aangehaald. Daarna krijgen we Efeze 1, vers 20. God heeft hem opgewekt en gezet tot zijn rechterhand in de hemel. In de hemelse gewesten, zegt men dan. Maar vergis u niet, iets hogers dan de rechterhand Gods is het toch niet. Dus het is inderdaad de hemel. En dan Colossenzen 3, vers 1. Hij is zittende aan de rechterhand Gods. Hebreeën 1, vers 3. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hebreeën 10, vers 12. In eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voor altijd dus. En dan Hebreeën 12, vers 2. Is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En dan 1 Petrus 3. Ook Petrus sluit daarbij aan. 1 Petrus 3 vers 22. Welke is aan de rechterhand Gods? Dat woord hand moet je elke keer doorstrepen hoor. Dat is het niet. Hè? Het is rechts. Recht en rechts. En dan Openbaring 3 vers 21 noemde ik al even. Hij is, waar de Heer zegt dat hij gezeten is. Ik ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Zie. Kijk, dat is het verhaal. Zoonschap heeft te maken met de positie van Christus nu sinds zijn opstanding en hemelvaart. En zoals gezegd, dat zoonschap, dat uiteindelijke zoonschap, de vervulling van dat zoonschap heeft zijn aanloop, zijn begin in feite in de opstanding van Christus. Dat was de dag, dat was het heden waarop God zijn zoon verwekte en dan definitief en in uiterste instantie. En dan gaat het verhaal nog verder, want zoals gezegd, het is een betrekkelijke zaak. Het is een tijdgebonden aangelegenheid. Want als heel Gods heilsplan voltooid zal zijn. En gelukkig komt dat. Dan komen we terecht in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. Waar gesproken wordt over het koningschap, waarvan in vers 25 staat. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dat sluit dus aan bij die psalm 110, want daar stond dat, over die vijanden onder zijn voeten enzovoorts. En dan staat er, vers 28 van 1 Korinthe 15... En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Want ja, de vader is meerder dan ik, zegt de Heer Jezus. Er mag een theoloog dan tegen protesteren, maar het staat nog eenmaal in de Bijbel. De vader is meer dan ik, de vader is meerder dan de zoon. Zie je? Vaderschap is meerder dan zoonschap, uiteraard. En daarom, aangezien de zoon tot het uiterste verhoogd wordt, staat er, hij zal, staat er, wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat de vader zij alles in allen? Of opdat de zoon zij alles en in allen? Nee. Want vaderschap en zoonschap is dan werkelijk voorbij. Dat is vervuld, dat bestaat niet meer. God, het wezen der God, het bestaat uiteraard wel. God blijft God, hij blijft Elohim, hij blijft Jehovah Elohim. Hij blijft bovendien ook de Messias, de Christus. Maar dan in de zin van dat het vervuld is. En dan is het niet meer dat tellen, niet meer dat verschil tussen de hemelse drieheid, zal ik dan maar zeggen, en dan dat wat op aarde kwam en daarna verhoogd werd. Maar dan is het dat zoonschap er niet meer is. Dat vaderschap in die zin er niet meer is. Maar dat God is alles en in allen. Dat is een eenheid. En als je zegt, ja, maar dat is een samengestelde eenheid. Zeg ik, ja, inderdaad, maar niettemin is dat een eenheid. En het doel van Gods werk, het doel van de heilsplan, is inderdaad dat die eenheid tot stand zou komen. Niet alleen de eenheid van vader en zoon, maar bovendien de eenheid tussen de schepper en de schepping. Dat de gemeenschap zou zijn, een huwelijk zou zijn namelijk. Eerst de bruiloft en daarna het huwelijk vanzelfsprekend. Ja, dat bedoel ik echt zo. De bruiloft uit de Openbaring. Eerst een bruiloft, daarna het huwelijk tussen de schepper en de schepping. Waardoor die net zo één zijn als man en vrouw één zijn. En, of beter nog, eigenlijk moet ik zeggen. Maar naar analogie daarvan. Hè. Het is een eenheid, een volkomen eenheid die tot stand komt. En het is in ieder geval ook van toepassing op die begrippen vader en zoon. De zoon keert terug in de vader opdat God, Elohim, zal zijn alles en in allen. Dat is de gedachtegang. En nou weet ik wel, nou heb ik een heleboel schriftplaatsen niet aangehaald. Die altijd hierbij aangehaald worden. Maar ze zijn niet moeilijk. De meeste van die schriftplaatsen die ik zou aanhalen nu, als we tijd hadden, zou geweest zijn Johannes, het Johannes-evangelie. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de boezem des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Maar uit het vers daarvoor blijkt dat het gaat over de opgewekte Christus.
We zitten eigenlijk met hoofdstuk 3 van Openbaring. Daar ja. Staat in
Oh, dat gaat over verschillende tronen, bedoel je?
Ja.
Laodicea.
Ja. Vers 21. Die overwint zal verdeeld te zijn met mijn vader en in zijn troon.
Ja.
En dat gaat dan over die bruiloft, zeker wij zo.
Ja, het punt blijft dat we kunnen spreken over verschillende tronen op grond van het verschillende erfrecht. Er is in ieder geval uiteindelijk één troon, wel in verband met aardse dingen, maar er is een troon op de aarde dus, er is ook een troon in de hemel. En dat verschil wordt in die brieven nog gemaakt. Maar je bent in die brieven dan ook nog lang niet aan het eind van de heilshistorie.
Het gaat om die troon, het gaat om de term vader. Hè? Dus dit ja. Voor het moment.
Ja.
Van...
Ja, dat zit zelfs meer dan 1000 jaar ervoor. Hè? Ja. Want het gaat over wat er is voor de duizend jaren. Ja. Nee, maar ik zou het Johannes aangehaald hebben. Schriftplaatsen over ik vaar op tot mijn vader enzovoort. En dan praat hij hier over zijn vader. En dan zegt Filippus tegen hem in Johannes 14. Hij zegt, nou toon ons de vader en het is ons genoeg. En dan zegt hij, ben je nou zo lang bij mij en ken je me nou nog niet? Met andere woorden, Jezus van Nazareth is de Vader. Voor zover de Vader te zien valt, is hij daar, dat is Jezus. En voor de rest valt er niks te zien. Ik en de Vader zijn één. Het is één wezen. Maar er is verschil in functie. En daarom is het, mijn Vader is meer dan ik. Maar ik en de Vader zijn één. En dat soort schriftplaatsen krijgen we mee te maken.
Heeft het ook verband met wat deze spieren vinden als...
Ja, dat heeft te maken nog aan de ene kant met de menswording van de Heer Jezus. En het wordt gezegd voor zijn hemelvaart. Dan wordt er uitdrukkelijk nog verschil gemaakt tussen de Vader in de hemel en de Zoon die min of meer ontledigd op de aarde is. En het is bovendien een tamelijk unieke uitspraak. Omdat in verband met gelijksoortige dingen later andere uitspraken gedaan worden, met name in de brieven. Dan wordt niet meer gezegd van dat weet de vader alleen enzovoorts, want er worden heel andere dingen naar voren gebracht. Maar dat is een eschatologisch onderwerp waar ik dan apart op terug zou moeten komen. Zie? En wat ik ook had willen aanhalen is het eenvoudige verschijnsel in de Bijbel. Dat moet iedere christen weten. Ieder die de Bijbel leest moet dat weten. Het heel eenvoudige verschijnsel dat er in de schrift, met name in de oude Oosterse talen, zoiets bestaat als hendiadis en eventueel hendiatris. Dat wil zeggen dat twee woorden genoemd worden met daartussen meestal het woordje en... Terwijl maar één ding bedoeld wordt. Hen, dia, dis. Wil zeggen één door of door middel van twee. Geest en leven is geest namelijk leven. Dat is hetzelfde. Het zijn geen twee dingen. Geest en leven is levende geest of levendmakende geest of geestelijk leven. Of hoe maar. Water en geest is geestelijk water en het is dus geest. Indien gij niet geboren wordt uit water en geest... Is gewoon geest, dat blijkt ook wel, want in de hele rest van de redenering wordt water niet meer genoemd, gaat het alleen maar over geest. Zie? Ik zal u dopen met geest en met vuur. Wel, geest is vuur en vuur is een beeld van de Heilige Geest. En voor mijn part geestelijk vuur, maar daarom geest. En verterend, en God is een verterend vuur en God is ook geest. Je ziet, geest en vuur, dat is dus in dat geval hetzelfde. Geest en leven is hetzelfde. En dan noem ik nog maar twee termen, maar het komt ook nogal eens voor in drie termen, namelijk als hendiatris. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, wil niet zeggen dat de Heer even een opsomming geeft van wat hij is. Hij zegt gewoon, ik ben de ware levende weg. De levende weg, de verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Hebreeën 10. De weg, de waarheid en het leven zijn geen drie dingen, het is één ding. Zie? En ik heb nog een paar van die hendiatrissen opgezocht voor u. Er staat, wordt in Jeremia gesproken over in waarheid, in recht en in gerechtigheid. In hoeveel dingen? Eén ding, waarheid is recht en recht is waarheid en recht, gerechtigheid is de handhaving van het recht in waarheid. Dus het is gewoon hetzelfde. Het zijn drie termen, omdat het drie verschillende aspecten geeft. Het zijn drie woorden met elk een eigen gevoelswaarde, maar het is één ding, één zaak. En zo ken ik er nog één. Daniel 3 vers 7. Alle volken, natiën en tongen. En wat dacht u van een uitbreiding van deze term, hoe het dan heet, ben ik vergeten. Maar dan wordt het 4-1. Volken, scharen en natiën en tongen is de uitdrukking uit Openbaring 17. Er zijn het 4 en betekent gewoon hetzelfde. Volken namelijk. Heel nadrukkelijk op alle mogelijke volken. Zie. En zo ken ik er nog wel een paar. Ik heb er een paar opgezocht. Weg, de waarheid en leven heb ik al genoemd. Dan zal ik er nog eens een noemen. Tekenen en wonderen en krachten. 2 Korinthe 12 vers 12. Tekenen en wonderen is een hendiadis. En tekenen, wonderen en kracht is een hendiatris. Maar een teken is een wonder en een wonder is een kracht. En een teken is een kracht. En ze gooit me door elkaar. Dat is het. En een wonder is dus een ding met een betekenis. Een wonder is een krachtig ding met een betekenis. Of een wonder is een ding met een krachtige betekenis. Huh? Heb je er nog meer? Ja, iemand nog een. 2 Korinthe 12 vers 12. Dan zal ik er nog eens een noemen. Dan kan ik hem niet vinden, maar ik vind hem wel hoor. Wil ik er nog eens een noemen? Matthäus 28. Hen dopende.
In de naam van de Vader.
Ik dank u. Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Over hoeveel hebben we het er dan? Over 1. Ja. Bewijs? Wel, dit is dan de zogenaamde doopformule. Laat ik dan zeggen dat ik nog nooit van een doopformule gehoord heb. Eerlijk gezegd, maar zo heet dat nou eenmaal. Ik heb alleen maar één keer gevonden in Handelingen 22 vers 16... dat er gesproken wordt over dopende, dopen. En dan staat er aanroepende. Dus er wordt een naam aangeroepen. Maar dat is de enige keer dat het erbij staat, hoor, dat er iets wordt aangeroepen. Aanroepende, de naam van... Nee. Jullie trappen erin. Aanroepende de naam des... Ja, heren. Inderdaad, dat is wat er staat. Aanroepende de naam van Jehovah. Want de Heere Jezus Christus heeft in zijn opstanding en hemelvaart een naam gekregen boven alle naam. Dat is Jehovah. En dus wordt er gedoopt aanroepende de naam van Jehovah. De naam des Heren. Ja, er staat niks bij. Er staat niet zoon bij, er staat niet Heilige Geest bij, er staat niet Vader bij. Er staat niks bij. Aanroepende de naam des Heren. En dan heb ik er nog een waar staat Handelingen 10 vers 48. Er staat en dopen in de naam des Heren. Precies hetzelfde. De naam des Heren. En dan Handelingen 8 vers 16. En dopende in de naam van de Heere Jezus. Maar het blijft dus de Heere. Heere Jezus. En dan, Handelingen 2, ga steeds verder terug. Handelingen 2, vers 38. En dopen in de naam van Jezus Christus. Dat is, Heer wordt niet meer genoemd, Jezus wel. En dan staat er Christus achteraan. En samen hebben we nu gehad de Heere Jezus Christus. En dan is er nog maar één keer dat een dergelijke formule voorkomt. En dat is die van Matthäus 28 vers 19. En daar staat hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar wie is die Vader en die Zoon en die Heilige Geest? Dat is de Heere Jezus Christus. Dat zijn er geen drie. Dat is er één. En nou ik dat zeg, herinner ik mij dat ik één vers vergeten heb, die moet ik echt noemen. Dat is 1 Johannes 3. Want er zijn maar twee versen in de Bijbel waarin men verondersteld dat die drie als eenheid, die drie eenheid dus in zijn totaliteit genoemd wordt. De ene is deze doopformule. En ik hoop dat u begrijpt dat het op zijn minst ook gewoon een hendiatris kan zijn. Wat mij betreft is het hoor. Hij is de Vader der eeuwigheid, hij is de Zoon Gods en hij is de Geest die wij dienen. En ik moet nog noemen 1 Johannes 1. Nee, 1 Johannes 5 moet ik hebben. 1 Johannes 5. Daar staat in vers 6. Deze is het, de Zoon van God gaat het over, Jezus de Zoon van God uit vers 5. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Vers 6 van 1 Johannes 5. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Waar is water een beeld van?
Geest.
Ja, wat is geest? Leven, hè? Water, daar komt het leven uit voort. Het is het woord van God, maar daar komt het leven uit voort. En wat is bloed? Ook leven. Water en bloed is dus een hendiadis. Twee woorden voor één begrip. Die gekomen is door water en bloed, door leven namelijk. En daar gaat de hele brief over. Namelijk Jezus, de Messias, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Want water is een beeld van het woord van God. En bloed is inderdaad bloed, het leven van de oude mens. Wat zijn oorsprong heeft, ook in het woord van God. He? Waaruit hij geschapen is. Dus water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Of eventueel in de geest is het die getuigt omdat de geest de waarheid is. Maar daar gaat het nou niet om. En dan wordt het opgeteld, want er is water, bloed en geest genoemd. En dan begint vers 7 met, want drie zijn er die getuigen. Als u een nieuwe vertaling hebt, krijgt u nou geloof ik haakje openen. Even kijken wie dat nog heeft hier. Kunnen we een oude vertaling verkopen. Nou, haakje open, hè. En dan krijg je een haakje sluiten na het woord aarde in vers 8. En dan gaat het verder met de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. En wat ik overgeslagen heb, dat mag u wat mij betreft doorstrepen. Want dat is een hoogst omstreden zaak. Men is het er niet helemaal over eens. Maar het is op zijn minst een heel twijfelachtige zaak. De nieuwe vertaling heeft het net niet weg willen laten. Weet u waarom niet? Omdat het een van die twee teksten is waar die leer van die drie eenheid aan opgehangen wordt. Want er staat namelijk in de hemel de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn tot één. En dat is een vers wat men er graag in wil houden. Ik kan het u zo laten lezen in de literatuur. Het wordt gewoon zo gezegd. We houden dat er liever in. Anders blijft er niks over. Maar het hoort er niet in. Want je hoeft de gedachtegang van het vers maar te volgen. Dan zal ik het nog een keer lezen zoals ik het dan overhoud. Er staat in vers 6 dat het gaat over water en bloed en over de geest. Die getuigen. En dan vers 7, want drie zijn er die getuigen. En dan halverwege vers 8. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Want geest is leven, water is leven en bloed is leven. Bewijs? Moet je gewoon doorlezen. Het gaat over getuigenis, getuigenis over de Zoon van God. En weet je wat de getuigenis was? Vers 11. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Ja, eeuwig leven is leven in de Zoon. Maar dat heb ik je uitgelegd. Dat komt vanwege de opstanding. En dat hele verhaal ertussenin over de hemel en de aarde en de Vader en het Woord Heilige Geest, dat kun je op je klompen aanvoelen dat het er ook niet echt niet in thuis hoort, omdat het totaal en ook totaal niks met het onderwerp te maken heeft. Integendeel, die hele gedachtegang wordt zelfs tamelijk onbegrijpelijk. Het gaat om dat drie getuigen, of dat er drie typen zijn die dus getuigen van wat wij in Christus hebben ontvangen. Dat is namelijk water, bloed en geest. En die drie dingen allen zijn leven. Dat probeer ik al tijdenlang de gelovigen voor te houden. Dat bloed het beeld is van leven. En dat wij besprengd zijn met het bloed des besprenging enzovoorts. Weet u nog, Hebreeënbrief? Kortom, we hebben het leven ontvangen. Van de Heer Jezus Christus zelf. Daar gaat het om. Kortom, we hebben zijn geest ontvangen. Kortom, we hebben van hem levend water gekregen. En levend water is uiteraard het leven zelf, het eeuwige leven. En dan gaat het dus om dat dit vers, de tweede helft van vers 7 en begin van vers 8, dat helemaal niet erin hoort te staan. En dat mag u dus rustig weglaten. En ik dacht dat ik nou alle belangrijke schriftplaatsen in dat verband gehad had. Want er zijn natuurlijk velen die je kunt aanhalen, maar het blijft zo dat die vele anderen zich gewoonlijk vanzelf oplossen. Nee, ik zie je ook niet alle dagen, dus vraag maar. Natuurlijk wel. Natuurlijk wel, maar waar staat nou eigenlijk dat er een formule mee uitgesproken moet worden? En in wiens naam zouden wij nou anders iemand dopen? Toch niet in die van onszelf. Want het punt is dat als wij iemand dopen, doen we dat in opdracht van de Heer. En daar excuseren wij ons ook mee. En ik vind het een goede gewoonte om dat ook inderdaad hardop te doen. Want wie ben ik dat ik een ander zou dopen? En als ik het dus doe, zeg ik er maar bij dat ik het doe in de naam van de Heer Jezus. Want ik hou het maar gewoon, want iedereen weet wie dat is, hoop ik. Dat is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Kortom, dat is de Heere. Daar gaat het om. Er staat nergens in de Bijbel dat een of andere magische spreuk moet uitgesproken worden. Het gaat er gewoon om dat we ook hardop zeggen dat we dat niet op eigen initiatief doen. He? En dat is het. Bovendien, degene die doopt, is daarmee in feite een type van God zelf. Want hij is degene die ons doopt. In Christus namelijk. Die het levende water is. Maar goed. Maar wat wij leren moeten, ik hoop dat u dat begrijpt. Wat wij leren moeten is dat er zoveel begrippen in de Bijbel zijn waarvan we de betekenis niet kennen. Wel, die moeten we leren kennen. En dan blijkt vervolgens dat er vele synoniemen van zijn. Begrippen die elkaar overlappen, die elkaar aanvullen. En als er in de Bijbel en staat, wil dat nog niet zeggen plus. Het is geen wiskunde. Het blijft taal. Het blijft ook een levende taal. En de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is er maar één. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is er echt ook maar één. Drie-enig, inderdaad. Dat is volstrekt juist. Drie-enig. In Nederland is dat makkelijk te zeggen. In het Engels spreekt men over de Trinity. In het Latijn trouwens ook, over drieheid. Trinitas. Maar dat is fout. Daar geloof ik niet in. Ik geloof niet in een Trinity. Ik geloof in een triunity. In een drie eenheid met de klemtoon uiteraard op de eenheid. Want dat is de essentie ook van het werk wat God in Christus, in zijn Zoon doet. Namelijk de wereld met zich verzoenen en alle dingen onder één hoofd samenbrengen. Eenheid is precies naar waar het naartoe gaat. Want niet alleen de Heer Jezus Christus is opgewekt, maar wij zijn met hem opgewekt. En bovendien fundamenteel ook gezeten in de hemel, ook aan de rechterhand Gods. We zijn ook met hem verbonden. Dus inderdaad, een eenheid en dan een samengestelde eenheid. Maar daarmee moet je niks afdoen aan die eenheid van de Godheid. En begrijpt u me dus goed, als we praten over de Heer Jezus Christus, hebben we het over de mens Jezus van Nazareth. En tegelijkertijd over God zelf, geopenbaard in het vlees, wel degelijk. En wij kennen daarom drie, maar wij weten dat die drie één zijn. En dat er alleen verschil is in functie. En dat die functie afhankelijk is of te maken heeft met het erfrecht. En het erfrecht is afhankelijk van dat principe van dood en opstanding. Kortom, wedergeboorte. En als we dat nou eens leren verstaan, dat het daarom gaat om de dood van de oude mens en het leven, opstandingsleven van de nieuwe mens in Christus. Het leven wat is in de Zoon Gods. Dan zijn we een heel stuk verder op dreef, hè? In het begrijpen van de goddelijke waarheden en bovendien in het kennen van God zelf, van Christus en van de kracht van zijn opstanding. Amen. Zullen wij danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij door de middelaar van het nieuwe verbond, onze Heer Jezus Christus, de toeleiding hebben gekregen tot de troon der genade. We danken u dat u ons geleid hebt op die verse en levende weg. In het binnenste heiligdom en achter het voorhangsel. We danken u dat we deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur. Dat we de goddelijke natuur deelachtig zijn. omdat u ons deelgenoot hebt gemaakt van het leven wat er is in de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Vader, voor dat voorrecht, wat we misschien niet begrijpen, maar wat u in uw woord wel degelijk aan ons hebt willen openbaren. We danken u, Vader, voor al die verborgenheden ook, die in het hart des mensen dan niet opklimt en die de mens niet kan naspeuren, maar die u door uw geest aan ons hebt willen bekendmaken. We danken u, Vader, dat we ook mogen worden als de kinderen. Dat we eenvoudig mogen geloven wat uw woord zegt. En dat we daarna ook inderdaad mogen komen tot inzicht daarin. Dat we begrip mogen krijgen van die geweldige waarheden die we eerst geloofd hebben omdat u het gezegd hebt. We danken u, Vader, voor die rijkdom. We danken u ook voor de gemeenschap die we met elkaar mochten hebben deze dag. Dat we maar zo een dag uit ons leven met elkaar mochten besteden in de bestudering van uw woord en eigenlijk in de bestudering van uw eigen persoon. En we danken u dat altijd het openen van uw woord licht geeft en dat dat licht ons van u afkomstig is die de Vader der lichten bent. We danken u, Vader, van alles wat uit u is voortgekomen. Al wat u ons gegeven hebt in Christus, in de Zoon. En we danken u dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en gesteld hebt tot zonen, of stellen zult tot zonen ook straks in de toekomst. We danken u dat we geroepen zijn tot schoonschap. Dat we veranderd mogen worden naar zijn beeld. Dat we met hem deze wereld ook mogen verlaten. De oude mens mogen afleggen en de nieuwe mens mogen aandoen. En vernieuwd mogen worden ook tot kennis. Tot kennis van u, tot kennis van uw Zoon, tot kennis van de kracht van zijn opstanding. We danken u, Vader, voor die rijkdom, voor die heerlijkheid, van die genade die u ons bewezen hebt in Christus Jezus, onze Heer. Amen.